Welkom, beste luisteraars en kijkers. We zijn weer opnieuw gestart aan een nieuwe aflevering van Performer, onze podcast. En we hebben onze eerste gast, Wesley. Ik ben super blij dat jij onze eerste gast bent.
Dankjewel voor de uitnodiging, Dominic.
Ja, wij kennen elkaar al toch al een heel tijdje.
Al een tijdje, ja.
Vanuit de privé-setting, hè, omdat we onze dochters zijn allebei ook performers, want ze moeten heel veel trainen om performance neer te zetten in de danswereld.
Danswereld, zeker waar. Ja.
En ja, we zijn zo in contact gekomen omdat jij ook heel veel bezig bent met leiderschap en met coaching ook. Dat is ook uw job, ja. Wesley.
Dat is waar. Dat is, ja.
En als ik juist zit, jij bent directeur van Tony Chocoloni op dit moment.
Ja, voor de fabriek in Antwerpen.
Ja. Ja. En misschien is het goed, we zullen er even direct invliegen. Hè.
Ja.
Dat is een vraag, dat is een gemakkelijke vraag voor mij, maar mm-hmm. Ik ben echt wel nieuwsgierig altijd naar die vraag, omdat ik die vraag bij mezelf ook altijd stel, hè, van waarom doe jij de dag vandaag dat wat je aan het doen bent?
Nou, eigenlijk een heel simpel antwoord daarop is van het geeft me heel veel energie. Ik zelf ben een persoon die heel veel energie krijgt. Als ik mensen kan laten groeien, als ik teams kan laten groeien, als ik teams mee in de flow kan krijgen van structuur brengen, dat we de dingen kunnen gaan aanpakken, gaan veranderen. Vooral in de mindset van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als team een verschil kunnen maken binnen een bedrijf. Hey, en wat wil ik daarmee zeggen? Het is dat we vooral kijken van creëren van one team, kijken dat de mensen in een veilige, psychologische veilige situatie kunnen werken, omgeving, waarin we dan heel hard die transparantie en feedback naar elkaar toe kunnen brengen, ook naar mezelf toe. Ik vind het zelf ook wel heel belangrijk dat ik feedback krijg van mensen, maar dat ik ze ook kan delen met de mensen. Dus dat is iets. Ik krijg enorm veel energie om ervoor te zorgen dat we elke dag een beetje beter werken. Gecontroleerd. Dat is iets dat zit er al van jongs af aan in en dat is iets dat getriggerd blijft.
Dat vind ik wel interessant, omdat je zegt, ja, dat zit er al van jongs af aan in.
Ja.
Wat betekent dat voor u? Van waar komt dat?
Ja, op zich heb ik niet de allerbeste jeugd gehad, waardoor ik op zeer jonge leeftijd zeer zelfstandig en heel verantwoordelijk moest zijn voor mijn eigen daden, als ik het zo moet benoemen. En dat heeft me wel bepaalde inzichten gegeven van ik was 12 jaar, ik moest volledig voor mezelf zorgen. En dat was me gewoon heel goed gelukt. Als 12-jarige tegen de grote wereld, als ik het zo dan mag zeggen, heb ik dat eigenlijk best wel goed gedaan. Ik heb er altijd ook zelf voor gezorgd door continu te leren, continu die nieuwe inzichten te proberen te krijgen, sta ik waar ik vandaag sta. Mm. Op zich vond ik dat voor mezelf wel een hele prestatie die ik mezelf ook wel toewijs. En dat is sowieso nog versterkt geweest. Ik heb lang bij een bedrijf gewerkt waarin het leiderschap niet zo mensgericht was. Waarin ik heel veel mensen buiten hun waarde heb moeten zien werken. Die emotioneel werden die ook gewoon eronder doorgingen, omdat ze gewoon niet gehoord werden. Het werd altijd maar opgelegd wat er moest gedaan worden. En ik heb dat zelf ook zo ervaren. En dat was voor mij opnieuw die prikkel, opnieuw die trigger van ik moet ervoor zorgen dat ik ooit teams kan helpen groeien in hun waarde. Mm-hmm. En dat is eigenlijk, dat zijn puzzelstukjes die vallen. Je krijgt kansen binnen een bedrijf, je moet ze ook een beetje afdwingen natuurlijk. En dan ben ik waar ik vandaag ben, op mijn positie waar ik echt focus leg op het one-team gevoel. Mm. Het start eigenlijk van heel jongs af aan. En dat is zo'n beetje de rode draad wel in mijn leven gebleven. Ja. Ja.
En dat maakt dat je nu eigenlijk op die positie is misschien verkeerd woord, maar dat je, je bent niet directeur en dat voel ik al heel lang aan, mm-hmm. omwille van een titel.
Nee. Hè?
Jij doet dat echt wel vanuit een missie, dat voel ik heel hard.
Klopt.
Nu, je zegt van, Als 12-jarige kwam ik eigenlijk er alleen voor te staan. Ik moest al heel snel die verantwoordelijkheid nemen. Wat betekent dat dan eigenlijk concreet, zo, Wesley? Wat was dan voor u de ding die dat je dagelijks moest doen om toch ja,
Ik moest er zelf voor zorgen dat ik naar het school ging. Eerst en vooral natuurlijk. Ook terug thuiskomen. Er was niemand om niet te ver in diepte te gaan, maar toch wel. Mijn ouders op jonge leeftijd gescheiden, slechte scheidingen achter de rug. Dus mijn mama en haar vriend moesten ook van 's morgens tot 's avonds werken, dus die waren niet beschikbaar. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk heel veel, alle dagelijkse kleine dingen zelf moeten doen. Waardoor dat je ja, als jonge kerel, dat heeft toch wel wat impact op jou. En dat vormt je toch wel. En dat geeft jou zo'n verantwoordelijkheidsgevoel. Je leert ook met andere mensen omgaan. Je moet sommige dingen ook wat gaan vragen. Je moet ervoor zorgen dat je het kan doen. Ik weet dat ik ooit een moment, om een kleine anekdote te geven daarover. Ik heb nog een halfbroertje. En blijkbaar was mijn mama 's nachts bevallen, maar ik was niet op de hoogte. En ja, ik dacht, allee, ik word wakker, niemand thuis. Het was in het weekend. Voormiddags nog niets gehoord. Dus ik was gewoon, iets verder bij ons was een restaurant. Dus ik was als jonge kerel naar dat restaurant gewoon gaan eten. Ik zeg, zet maar op de rekening. En we kenden die natuurlijk wel een beetje. En die hebben dat dan ook zo op de rekening gezet. Ze zeiden ook van, allee, zo'n jonge kerel die gewoon zelfstandig binnenkomt in een restaurant van, ja kijk, mijn ouders zijn niet thuis, er is geen eten voorzien, dus en heb ik daar een soepje gaan eten.
Ja dus heel snel waren jij eigenlijk zelfredzaam, ja. Hè, en je kon niet naar boven kijken, je moest gewoon ja, je 100% verantwoordelijkheid nemen.
Ja,
gewoon,
zeker wel. Ja. Ja.
En maakt dat, want dat is uw specialiteit de dag van vandaag, hè, alles lean maken, mm-hmm. Processen binnen uw bedrijf, ja, dat moet zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk. Ja. Ik weet, als wij, een bepaald moment zijn we samen naar een festival gegaan, de Pukkelpop, en er stond een heel grote rij, en jij was al direct aan het schakelen hoe het allemaal beter zou kunnen mm-hmm. gaan.
Ja.
Maar ik veronderstel dat dat net uw grote specialiteit is, Wesley,
in het
clean, lean maken van processen.
Ja.
Komt dat van vroeger? En is dat iets waar je nu doortrekt?
Dat komt eigenlijk niet van vroeger. Hè. Ik ben altijd een technisch persoon geweest. Altijd wel getriggerd geweest door de nieuwe technologieën en technieken die beschikbaar werden gesteld. Maar het was vooral ook daar het menselijke aspect. Hey, hoe binnen dat bedrijf dat ik lang gewerkt heb, ben ik doorgegroeid naar Continuous Improvement Manager. Ook de nodige opleidingen mogen doen, waar ik ze wel dankbaar voor ben. Maar ook daar eigenlijk het menselijke aspect. Hey, dus ervoor zorgen, hoe kunnen we de mensen met minder werkdruk meer realiseren.
Dat is wel interessant.
Dus niet zozeer van, we moeten meer output hebben. Nee, hoe kan ik de processen verbeteren voor de mensen? En dat was eigenlijk altijd mijn doel. Nu nog, ik ben nu met mijn team, ik ben het is aan het uitbreiden, we zijn aan het recruiten. En ik heb daar, ik hou daar rekening mee wat profiel ik binnenhaal. Maar ik ben nu ook met de doelstellingen voor de bestaande managers al bezig. En ook die doelstellingen zeg ik ook van, we zetten een doelstelling, maar dat is eigenlijk een richting. Hetgeen waar ik vooral naar kijk, en dat is gelinkt met Lean natuurlijk, is van welke processen of welke methodes ga je aanpakken, wat zou je veranderen, om ervoor te zorgen dat we naar dat doel gaan. En daar nog sterker zeg ik zelf van, als we het doel op het einde van het jaar niet behaald hebben, maar we zitten in een richting dat borgt dat we dat doel misschien binnen een half jaar of een jaar later halen, en je hebt methodes aangepast, dan ben je eigenlijk voor mij geslaagd.
Mm-hmm.
Dus een doelstelling is een richting dat we moeten volgen, waar we moeten voor gaan. Maar ik vind het heel belangrijk, wat doen de mensen?
Mm.
Wat doen de mensen binnen hun team om ervoor te zorgen dat ze methodes of processen of taken veranderen, aanpakken, optimaliseren om ervoor te zorgen dat we als bedrijf de doelstelling wel gaan halen. Misschien niet op plaats van het jaar, maar misschien wel iets later.
Ja.
En daar kijk ik vooral naartoe ook.
En is dat wat je bedoelt? Want ik vind dat een heel interessante. En mensen met minder. Dus je wilt eigenlijk ervoor zorgen dat mensen minder druk voelen,
ja,
maar toch beter presteren.
Ja. Ja, inderdaad.
En daar komt eigenlijk op neer. Ik denk dat dat lijkt heel simpel, maar dat is de grootste, ja, dat is top coaching, top ja. leiderschap. En kun je daar misschien iets vanuit een concreet voorbeeld iets over vertellen? Omdat dat denk ik wel heel inspirerend is voor heel veel coaches en ondernemers.
Ja, ja. Ik kan wel een voorbeeld al geven, maar ik zal het uit een ander bedrijf geven, omdat we toch wel een beetje goed moeten kaderen. Ik ben zelfs zo ver gegaan in een bepaald bedrijf waar ik een totale afdeling verplaatst heb naar het centrum van een productieunit. En daar waren er meerdere aspecten aan, maar dat zorgde ervoor dat de transporttijden van een half uur tot een uur geminimaliseerd worden tot 5 minuten. Dus maar de mensen moesten niet meer met een heftruck allerlei paden door slecht weer rijden, zelfs zo slechte wegdek overrijden, wat altijd wel wat belastend was voor de mensen. Hey, kwam ergonomie aan te pas. Maar ook het visuele aspect. Die afdeling stond binnen een productieunit te werken, terwijl er continu oogcontact was. Was er een herstelling gebeurd, die ging op die machine en die was niet goed, dan moesten ze niet de telefoon pakken. Ze hadden direct fysiek contact met elkaar. Je zag elkaar staan en je kon gewoon, zonder elkaar een mes in de rug te steken, als we dat noemen, aanspreken en erbij roepen en dit is het probleem.
Dat is wel, en had dat bewust gekozen, best iemand te zeggen, oké, ik ga een situatie creëren waarin dat ze oogcontact, waar ze eigenlijk dat niet kunnen vermijden, dat ze geen oogcontact meer hebben. Nee. Ze staan constant in verbinding met elkaar. Was dat iets wat je op voorhand al had gevisualiseerd, alvorens dat je die...
Dat was voor mij een no-brainer. En waarom? Omdat je, de moment dat je weet dat er mogelijkheden zijn om te vluchten in niet het respect tonen naar de mensen, wil ik daarmee zeggen van, als je iemand niet fysiek in de afdeling ziet en je moet gewoon een telefoon of een mailtje sturen, dan is het risico op verliezen van respect groter. Tegenover dat je rechtstreeks tegenover elkaar staat en in dezelfde ruimte staat te werken, dan willen we de mensen wel pushen om dat respect naar elkaar toe te hebben. En het begint van bovenuit, hè, om dat te tonen ook. Hè. Dus en dat was een heel bewuste keuze daarin.
Ja.
Een heel bewuste keuze. Om die muur weg te halen, eigenlijk, en ervoor te zorgen dat de mensen met elkaar aan de slag moesten.
Ja. En is dat iets waar je nu ook, dat is iets waar je nu ook aan het bouwen bent, veronderstel ik. Dat neem je mee in uw...
Inderdaad, ik ben bij het bedrijf Tony Chocolonely eind januari begonnen. Tony Chocolonely is een heel hardgroeiend bedrijf. En wij moeten als fabriek klaar zijn om die groei op te vangen. Dus ons team heeft de opdracht om ervoor te zorgen voor structuur te brengen in de organisatie van de fabriek, professioneler te worden en natuurlijk ook het optimaliseren van de fabriek. Hè. Ervoor zorgen dat alles efficiënter verloopt, meer flexibiliteit, maar toch ook ervoor zorgen dat we de mensen niet in overload brengen. Hè. Dus eigenlijk de eerste focus is van, kijk, wat zijn de processen en wat is het aandeel van de mensen daarin en hoe gaan we dat stuk voor de mensen beter maken? Daar zijn we nu mee bezig, om dat in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat we dat goed doen.
Ja. 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 En wat betekent voor u high performance?
Ja.
Dat is, voor iedereen wordt dat anders ingevuld. Hè?
Mm-hmm. Inderdaad. Wat voor mij high performance betekent, is dat er een team staat die bezig is met de mensen, niet als een proces, maar als een mens. He, dus voor mij betekent high performance ook de mindset van het team, dat we die respect voor elkaar hebben, dat er transparantie is naar elkaar toe en ook wel een beetje uitdaging natuurlijk voor elkaar. He, dus ervoor zorgen dat we naar de next level gaan als team. He, dus dat is iets dat voor mij een geslaagd high performance team kan zijn. Ja. He, ervoor zorgen dat wij een opportuniteit hebben en dat niet jij een opportuniteit hebt. Een opportuniteit is voor mij een issue. Hè. Ik spreek niet graag over issues of problemen. Ik spreek graag over een opportuniteit om processen aan te passen, om iets anders te doen. Ook heel belangrijk, wat ik vind van mijn uit naar het team toe. Ik zal nooit, als ze mij een vraag naar mij komen, zal ik nooit het antwoord direct geven. zal ook altijd de reflectie maken van wat moeten we doen? In de wetenschap dat het niet goed is, en we hebben ervoor gekozen dat ik ook mee mijn teamlid ondersteun. Als ik dan niet zeg van ja, het was jouw keuze, nee, dan is het nog altijd onze keuze geweest.
Ja.
Het zijn eigenlijk die aspecten in een totale bol, als ik het dan maar zo mag noemen, die voor mij een high performance culture zijn.
Want ja, bij u is het ook wel niet. Het is wel wat complexer, omdat jij met verschillende profielen rekening moet houden. Er zijn arbeiders, veronderstel ik, er zijn bedienden, er is een managementteam, dus mensen van het kaderlid. Die kijken allemaal anders naar de dingen. En daar moet je dan een team van maken.
Ja, inderdaad. Maar kijk, eigenlijk, en ik moet zeggen dat het team dat we nu al hebben, daar zeker goed in slaagt. We maken eigenlijk geen verschil.
Oké. Nee. Wat betekent dat voor u? We maken geen verschil.
Ja,
hoe doe je dat?
Ik heb operatoren die als die met iets zitten, en die hebben niet direct iemand beschikbaar, die komen gewoon naar mij. Weet je, ik heb een probleem.
Ja. En wat doe je dan?
Wat ik vooral, zeker als eerste instantie doe, is toch wel ook direct verantwoordelijke. Vraag of dat hij op de hoogte is, omdat... Dan kom ik weer terug op respect, transparantie. We zijn één team. Ik wil ook zeggen van, ik ga niet... een persoon van iemand anders, een afdeling die met een issue zit, dan die verantwoordelijke passeren.
Okay.
Ik vind het wel belangrijk dat iedereen die moet betrokken zijn, dat die betrokken is.
Ja.
En dat ook iedereen gehoord is natuurlijk. Hè? Want anders zou dat voor mijn collega van mijn managementteam heel raar overkomen. Of overkomen van, wat zijn ze van plan? Ze passeren mij en dat wil ik niet. Mm. Dus ik breng die altijd op de hoogte. Hè? Maar ik ben er ook voor de mensen, hè. Ik ben een luisterend oor en als ik iemand kan helpen, zal ik altijd helpen. Mm. Zeker wel.
En, want ja, dat is ook high performance. Hè. Het is, soms wordt de weg afgesloten. We hebben een bepaalde richting dat we willen uitgaan. Als we die richting uitgaan of hebben een bepaald doel, ja, dat bereikt je nooit niet onmiddellijk.
Nee.
Hè. En dan, goed, dan komen er heel veel obstakels op je weg. Misschien heb je een heel mooi voorbeeld van, oké, dat was echt voor mij een heel grote uitdaging. Ik wist zelf niet hoe dat ik daarmee zou moeten omgaan. Maar het is mij toch gelukt. En ik ben dan in de oplossing gaan staan. Ik heb me dan misschien eventjes naar de pas in mijn brein naar de bewustmaker gegeven.
Ja, wel.
Ja. Misschien heb je zo wel een heel leuk voorbeeld. Ik veronderstel dat je heel veel uitdagingen op je pad, dat die heel veel voorkomen.
Ja. Zeker wel. Dan ga ik verwijzen naar een situatie nog niet zo heel lang geleden. Wat toch wel vooral een te maken had met het team. We hadden een sterk team, sterke profielen in het team. Maar er waren ook wel bepaalde members bij die eigenlijk niet volledig in hun waarde aan het werken waren. En zelf de reflectie niet hadden van ik ben hier eigenlijk... Van mijn eigenheid, in mijn eigen waarde past die persoon niet binnen het team. En daar ben ik wel mee aan de slag gegaan. Maar die heeft die reflectie niet heel goed kunnen maken. Maar uiteindelijk hebben we daar toch gezamenlijk afscheid van genomen. Omdat die persoon in haar waarde beter zou passen in een andere omgeving.
Ja.
En dat is wel... een moeilijke, waarom? Ik ben er nog niet zo lang, maar ik heb in het begin, denk de eerste 2 maanden, hebben een paar mensen mij aangesproken van, wat doe jij eigenlijk altijd? Ik zat bij in de meetings en ik was continu aan het schrijven. Ik zat eigenlijk continu aan het observeren van, oké, we hebben een situatie, hoe reageert die persoon in die situatie, hoe reageert die persoon? Om voor mezelf ook te weten van, wat zijn de waardes van de mensen, van dat team? Hey, waar zie ik dat ze in weerstand gaan? Waar zie ik als ze in meegaan? Waar zie ik als ze emotioneel worden? Want je ziet aan heel veel, als je de mensen observeert, zie je heel veel aan de gelaatsuitdrukking wat er gebeurt in de mens.
Mm-hmm.
Hey, en ik ben ermee aan de slag gegaan, dubbel goud, maar ik ben nog niet helemaal door natuurlijk, want ik heb nog niet zo lang. maar de verwijzing naar uw spelers, onbewust was ik daar zeker ook wel mee bezig in dat aspect. Puur in het observeren. Wat doet hij nu en wat doet hij? En dat was een terechte opmerking die ik kreeg. Maar ik heb ook gewoon eerlijk en transparant gezegd. Ja, kijk, ik ben jullie gewoon aan het observeren.
Ja.
Ik ben gewoon aan het kijken wie zit hier bij mij aan tafel en hoe gaan we daarvoor zorgen dat we daar one team van kunnen maken.
Ja. En dat is dan toch voor u, want dat is niet, zal ik het zeggen, u verdiepen in de observatie. Hè, ja, dat is toch wel een grote vorm van performance ook vanuit de leiderschap.
Ja.
Hè. En dan hoor ik u vertellen, ja, je slaagt het dan ook niet gewoon op, je noteert het ook
Ja.
wel zo. Hè. Zijn er bepaalde notities dat je maakt, of observaties dat je dan sowieso altijd neerschrijft?
Ja. Wat is voor mij iets wat ik zelf moeilijk mee heb, is dat de mensen in weerstand gaan en niet willen meewerken. Hè,
Dat is
dus
interessant, ja.
als we aan tafel zitten en er is een issue geweest in de fabriek, maakt dat niet uit. En er zijn mensen bij van, ja, dat is jouw probleem, niet dat van mij. Daar word ik lastig van.
Oké.
Ja, daar word ik lastig van. Want dan zit je niet meer in de one team spirit en dan zeg je gewoon van, dit is mijn onderdeel binnen de fabriek en ik ben hier verantwoordelijk voor en jij bent mijn collega en dat is het. En dat wil ik niet. Ik maak echt een punt van om opportuniteiten samen op te nemen, omdat je dan altijd de beste oplossing vindt.
Maar dat is wel een heel interessant wat je zegt. Dat is niet van, goed, ik word zelf heel vervelend als mensen weglopen van de weerstand, of
Ja.
de weerstand wegduwen. Hè? En dat is volgens mij high performance. Hoe ga je om met weerstand?
Ja.
Hè? Hoe doe jij dat? Dat is niet, hoe ga jij om met weerstand?
Ik heb dat ook moeten leren. Hey, zoals ik eerder al zei, ik ben een technisch profiel. En een technisch profiel, die hebben zo nogal de eigenschap om een bepaalde mindset te hebben waarin ze het altijd beter weten. Ik ben zeker daar niet onschuldig aan geweest. Maar ik ben er ooit heel hard mee door tegen de muur gelopen, door zo te zijn.
Oké.
In dat één bedrijf ook. En dan heb ik die reflectie wel gemaakt. Dus ook daar heb ik eigenlijk wel, nu al gezegd, die reflectie gehad van, oh, ik moet hier even de spiegel voor mezelf houden en ben ik wel correct? Omdat ze, wie was ik als jonge kerel in het fabriek, als technieker? Ze zei twee woorden, klaar, ik weet het, ik ga aan de slag. Terwijl die andere mensen die zijn verhaal aan het vertellen was, zichzelf niet gehoord voelden. Hey, en daar, die reflecties heb ik voor mezelf gemaakt van, oké, als ik dat voel, mijn regel was altijd, ik tel tot 10, vooraleer ik reageer. En vooraleer ik een actie onderneem, of vooraleer ik een beslissing neem in mezelf van, oeh, dit valt hieronder. En nu ben ik zover dat ik altijd zeg van, als voor mij iets niet duidelijk is, durf ik ook een meeting stilleggen en vraag je van, en hoe zien we dat dan? Kan je dat iets duidelijker vertellen voor mij, vooraleer dat je verder gaan, want dikwijls zijn er ook collega's aan tafel die dan niet zeggen, die denken van ja, het zal dat zijn. Maar als het voor mij iets is dat niet duidelijk is, dan zal ik het zeker vragen.
Ja.
Omdat dat de basis van alles is. Het moet voor iedereen goed duidelijk zijn wat we gaan doen. En pas van daaruit kan je starten om een juiste samenwerking op te zetten.
Ja,
Maar
interessant.
toen als technieker was een serieuze reflectiemoment, heb ik, ja.
Ja. Dus die persoon die een hoorde, die een werd, die
Nee.
had, ja, die voelde zich niet gehoord op dat moment. En dat is eigenlijk, dat is uw reflectie geweest van, oh, ik heb
Ja,
misschien te snel.
maar sterker nog, Dominique, hey, dus het was een opeenstapeling van. Ik was als jonge kerel, jonge technieker, constant zo. En ik heb ooit, ik heb daar ene manager gehad, waar ik nog altijd respect voor heb. En dat was eigenlijk toen mijn beste manager van heel dat bedrijf geweest. Die heeft mij die reflectie ook laten geven. Die heeft mij ook gezegd van stop, vertraag. En kijk wat hier nu allemaal gebeurt en hoe zie je dat zelf? En ik zag het zelf nog niet direct. En heeft hij gewoon een paar situaties opgehaald en heb ik hem eigenlijk gelijk gegeven. Ja, je hebt gelijk. Ik ben hier eigenlijk zelf fout om de mensen niet te horen.
Ja.
En dat heeft er ook mee voor gezorgd dat is super belangrijk. Het eerste wat je doet is luisteren naar de mensen. En ook buiten alleen luisteren, ervoor zorgen dat de mensen zich gehoord voelen om reflecties te geven. Om daarop in te spelen van heb ik dit zo goed begrepen? En dan weten de mensen dat je aan het luisteren bent.
Dat is wel een goeie,
Want
ja.
als je gewoon, je kan bij iemand gaan zitten en luisteren en meegaan in het verhaal. Maar als je ergens feedback daarover geeft, van, heb ik dat zo juist gezien? Of moet ik het nog anders interpreteren? Dan weten de mensen van, oké, hij is wel aan het luisteren. En van daaruit creëer je ook heel veel respect.
Ja, dat is ook. Ja. En heb je misschien een goed voorbeeld van de voorbije weken dat je die weerstand opnieuw, dat die naar boven kwam en dat je toch zei van, oh, nu heb ik mij dan, ja, met mijn ervaring, hè, van nu kan ik me dan wel in die metapositie trekken, even rustig naar de situatie kijken, even kijken waarom komt die weerstand er nu aan, en hoe heb je daar dan in geschakeld?
In principe voel je die weerstand voel je regelmatig. Mm-hmm. Als in jezelf voel van, dit is een rare situatie. Hè? Dit is een situatie die niet respectvol lijkt, dus wat is hier aan de hand? Vorige week had ik nog iemand die kwam office binnen en op tegen het plafond. En qua uitingen, en het hoeft niet meer van mij. En echt sterk aanwezig. En ik ben er gewoon mee aan de praat gegaan. Oké, laat me eerst begrijpen wat er aan de hand is. Verhaal gehoord. Dan ook gestart met, dit is jouw verhaal. Ik ben neutraal. Hè? Dus ik start altijd vanuit een neutrale positie. Als iemand mij aanspreekt, heb ik nog nooit een oordeel geveld. Dus, en dan ben ik gewoon gaan informeren en dan reflecties te maken. Ik weet dat je in die situatie mogelijk op een bepaalde manier kan reageren. Klopt dat? En uiteindelijk, het moraal van dat verhaal was, als op het einde van het gesprek zei van, wees je hebt gelijk, ik ga mezelf verontschuldigen, want dit was niet oké van mij. En dan weer ik van, oké, ik heb het doel bereikt. Er is een inzicht geweest van, ik ben misschien te snel geweest. En je hebt verschillende profielen binnen een fabriek altijd. Je hebt die in elke organisatie. En de ene persoon gaat sneller in emotie dan de andere persoon. En belangrijk is dan om te kunnen naar het punt komen met te praten met die persoon van, er is een emotioneel moment geweest. Wat heb je uitgesproken? Want je gaat sowieso, een emotionele uitspraak is een uitspraak die kwetsend is voor je tegenpartij. En actie-reactie noem ik dat dan. Die tegenpartij, als die dat niet op een bepaald moment niet kan verwerken, dan gaat die tegenreageren. Ja, en dan...
Dan zijn we vertrokken.
Ja. Dus ik heb daar uiteindelijk, met dat verhaal, is die persoon wel volledig gekalmeerd, de juiste inzichten samengevonden. En dan heeft zij ook gezegd van, ik ben voor mijn stuk, hier ben ik fout geweest, ik kan mezelf daarvoor verontschuldigen.
Ik denk dat het allemaal eindig is wat je zegt. We hebben de inzicht samengevonden. Of hij, maar toch wel. De wij-verhaal is dat wel cruciaal. Ja.
En dat is opnieuw, het luisteren en gehoord worden. Hè.
Ja.
Dus vooral de mensen ook het gevoel geven dat je, alles laten vallen. We gaan hier nu tijd voor maken. Wat is er aan de hand?
Ja. En dan ga je op zoek naar het verhaal.
Ja. Ja.
Zonder oordeel.
Geen oordeel. Altijd vanuit een neutrale positie. Want dat er dan... Nee. Het gaat hier niet over jou. Hey, we gaan niet spreken over de andere persoon, we gaan over jou praten, want ik wil weten hoe jouw moment is geweest, hoe jij dat beleefd hebt en waar het moment van emotie gekomen is. En waarom is dat gekomen? En hoe is dat gekomen? En dan zo ga je altijd...
Heel sterk. Ja, op zoek naar waar het moment van emotie is gekomen en hoe dat gekomen is. En daar zoom je dan op in.
Voor mij is dat heel belangrijk, want ik spreek dan ook de andere partij, natuurlijk.
Mm-hmm.
En als daar een verschil in zit, dan kan er een interpretatie van het verhaal zijn, dat ik dan moet verder uitzoeken. Maar dat klopt, dat dat overeenkomt, dan weet je van, we hebben de oorzaak gevonden gehad en vanuit daar gaan we weer starten om ervoor te zorgen dat dat niet terug voorvalt.
Ja.
Ja. En is dat feilloos? Nee, tuurlijk niet. Hè? Want je bent nog altijd met mensen bezig. Hè, dus gaat het nog eens hervallen? Gaat het nog eens komen? Waarschijnlijk wel. Omdat je verschillende profielen, verschillende karakters... Maar... Ik geloof er heel heilig in, met hetgeen wat we nu aan het doen zijn, met het team, en wat we willen uitstralen, dat sowieso goed aanvaard wordt binnen de fabriek.
Ja.
En dat is het voorbeeld, hè. Inspirerend leiderschap is zeer belangrijk. Hè?
Ja. En jij, maar daar geloof ik ook wel in, maar dat doe je ook wel in je privé, Wesley, van, ik zeg wel, walk the talk. Hè?
Ja.
Dat is ook denk ik hoe dat je naar je... kinderen.
Ja, zeker.
Uw opvoeding, denk ik dat ook wel hetzelfde is dan uw leiderschap op de fabriek. Volgens mij zijn er weinig verschillen, denk ik.
Nee, inderdaad, ja, dat klopt. Hè. Want je zoekt altijd van, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? En hoe zijn we in deze situatie gekomen?
Ja.
En sterker nog, hoe gaan we dat nu...
Samen oplossen.
Samen oplossen om ervoor te zorgen dat het niet meer terug gebeurt.
Hm.
En mijn kinderen, ja, dat is...
Juist hetzelfde.
Ja, voor een stuk dat is hetzelfde wel. Verhaal, hè, bij school. Ja, ja, klopt. Ja.
Als ik me niet vergis, je hebt ook een performance house opgestart.
Yes, ja.
Misschien ook wel interessant.
Ja, het was eigenlijk heel leuk toen ik daar gestart was. De opdracht was samen met het team professionele structuur brengen. En dan heb ik eigenlijk een organisatie uitgetekend. Vanuit mijn ervaring gewoon. Hè. Vanuit mijn ervaring en bepaalde details erin gestoken, accenten van hier moeten we opletten. Dat is belangrijk. En dan heb ik eigenlijk, je hebt het House of Lead waar de pilaren in staan, maar ik heb eigenlijk House of Performance gemaakt voor de board. En daar eigenlijk de handvaten gegeven per afdeling. Okay. Met als fundering eigenlijk de omschrijving van One Team. Wat is One Team? One Team is een team dat er voor elkaar staat, dat opportuniteiten als een gezamenlijk iets ziet en niet van een individueel iets, die respect, waardering en structuur uitstralen, die duidelijkheid geven naar de organisatie toe en dat ook correct opnemen. Dus dat was eigenlijk mijn fundering van het team en dan heb je de pilaren. En dan heb je eigenlijk het huis, het dak van het huis, dat is eigenlijk de gezamenlijke doelstelling. Waar gaan we naartoe? Waar moeten we... Wanneer zeggen wij dat we als team geslaagd zijn?
Wanneer zeggen we als team geslaagd zijn? Ja. Dat vind ik wel een heel goeie.
Ja. En dat heb ik daar eigenlijk in verwerkt. En vandaar het is eigenlijk heel mijn organisatie gestart.
Ja.
En de board heeft daar eigenlijk per direct goedkeuring op gegeven.
Ja.
Omdat wij, Tony Chocolonely is een bedrijf dat zeer hard groeit. En we moeten echt klaar zijn voor die groei. Mm. Ja.
Oké, top. Ja. Heel fijn. Goed, om af te sluiten, daar zijn we ook allemaal naar benieuwd, Wesley. Je bent elke dag bezig met performance. Ik vind dat je ook wel echt wel uitstraalt. Ik weet ook dat we eens een keer in een gesprek zaten, dat je ook heel... Ja, bijvoorbeeld uw zondag. Je bent heel bewust bezig om de beste versie van jezelf te zijn in de week ook. Hè. En daardoor laat je ook dingen, dat weet ik. Hè. Maar misschien is het ook wel leuk voor de luisteraars en de kijkers om dat eventjes te delen. Wat doe je zelf om altijd de beste versie van jezelf te kunnen zijn? Het is niet dat dat altijd lukt, maar ik weet wel dat je wel bepaalde dingen faciliteert. Dat zijn geen grote dingen, maar ik weet wel in onze privégesprekken dat je er wel af en toe op terugkwam. Dus,
Wat ik vooral doe om in die high performance te blijven, is mijn bezinningsmomenten te pakken. Op dit moment ben ik natuurlijk nog heel operationeel bezig, maar los daarvan probeer ik toch met mijn fiets zeker twee keer in de week de toertocht te rijden naar het werk en terug. Dat is enkel 36 kilometer, maar dat is zo echt het bezinningsmoment. Dat is het moment dat je terug naar huis rijdt, dat je denkt, oké, wat is er vandaag allemaal gebeurd? En ook naar mezelf toe, waar heb ik goed gereageerd? Maar waar heb ik niet goed gereageerd? Want je leert elke dag nog bij. Zij die zeggen van, ik ben de topleider, die heb ik nog niet gezien. Ik zie heel veel goede wil en heel veel mensen die eraan werken. En dat is eigenlijk hetgeen wat we moeten hebben. Dus dat is voor mij wel heel belangrijk. Ik maak ook altijd een beetje van, oké, wat zijn mijn focuspunten voor komende week? Wat moet ik zien dat op het eind van de week afgerond is om voor mezelf te zeggen van, ik heb een geslaagde week gehad. Er zijn een paar van die kleine dingen die wel wat hou vastgeven, want je kan jezelf verliezen in de massa van alles wat er op de tafel ligt, maar je moet je keuzes maken. Je moet je keuzes maken. En ik zeg, die fietsritten die zorgen ervoor dat je zo terug tot bezinning, tot rust kunt komen. En het kiezen van focuspunten per week is ook wel zeer help.
Ja, dat weet ik, want je hebt me dat ook verteld. Dat is meestal op je zondag dat je dat faciliteert voor jezelf om die focuspunten van de week...
Gisteren heb ik heel mijn lijst uitgewerkt die deze week afgerond moet zijn. Ja.
En dat doe je heel bewust en dat helpt je ook wel effectief om dan op het einde van de week met een voldaan, al dan niet voldaan gevoel terug te kijken.
Klopt. Je moet er ook op sturen. Dat is eigenlijk zoals een doelstelling. Een doelstelling zet je op, maar ik laat ook altijd de vrijheid van als de doelstelling niet behaald wordt of dat er bepaalde zaken tussengekomen zijn, kunnen we dat altijd aanpassen. En daar val ik dan ook weer terug op mijn uitspraak van ik vind methodes belangrijker dan één doelstelling. Ik heb ooit een manager gehad die zei van, ik heb mijn doelstelling behaald, maar die had niets aangepast. Het enige wat hij had gedaan, is korte termijn installatie geforceerd, mensen in druk geduwd, waardoor dat die cijfermatig de doelstelling had, maar die heeft hij van mij niet gekregen, omdat hij eigenlijk niets aangepast had. Het proces was zeer veel chaos, was niks aangepast, geen methodes, en dan heb ik die geweigerd. Omdat dat, dan ben je niet met de fabriek bezig of met de organisatie, ben je puur met jezelf bezig van, ik moet ervoor zorgen dat ik die doelstelling heb, want dan heb ik misschien mijn bonus. En die heeft hij van mij niet gekregen.
Hm.
Ja, omdat dat totaal niet in mijn waardes viel van hoe je moet omgaan met een organisatie.
Top.
Dus.
Dank u wel, Wesley. Ja. Ik denk dat dat ook wel de grootste vorm van leiderschap is. Is vanuit uw waardes echt te handelen en daar heel consequent in te blijven. Ja. Ook al worden doelen bereikt, maar niet op de manier dat je zelf wilt. Hè. Je creëert een identiteit en in de sport is dat goed. Met die identiteit dan ga je winnen en mee verliezen. Maar je blijft wel trouw aan je eigen waardes.
Ja. En maar dat is heel belangrijk.
En dat is heel belangrijk.
Ja, dat is heel belangrijk, ja.
Super, dankjewel. Heel fijn voor dit zeer inspirerend gesprek en ook voor uw authenticiteit. Heel fijn dat we u hebben mogen ontvangen als eerste gast, Wesley.
Ja, graag gedaan. Jullie bedankt om mij uit te nodigen. Het was zeer fijn. Voilà. Weer al leerzaam.
Ja, ik vond het ook
altijd leerzaam. Fijne gesprekken die we kunnen voeren. Dus dankjewel. Dankjewel.
Goed, luisteraars en kijkers. Bij deze sluiten wij af. En zien we jullie terug bij een nieuwe aflevering van Performance.